Vandaag beginnen we met hoofdstuk 1 uit de kunst van het oorlogvoeren. Na de twee inleidingen van de vorige podcast zijn we nu werkelijk toe aan het boek. En het boek bestaat uit 13 hoofdstukken en dit is hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 heet over beoordelingen. Dus het betekent dat daar beoordeeld wordt. En die beoordelingen die vragen heel veel werk. En ik zou dat ook willen noemen, dat heet de voorbereidingen. Je beoordeelt door je goed voor te bereiden. En er moeten allerlei dingen overwogen worden. En er worden ook criteria in dit hoofdstuk gegeven aan de hand waarvan je gaat beoordelen. Er wordt vandaag de dag veel te weinig voorbereid. De meeste mensen beginnen na te denken in een vergadering. De meeste mensen beginnen te denken in een conflict op het moment dat ze met die andere partij zijn. En als ze niet met die andere partij zijn, dan wordt er heel erg veel gepraat. Maar de vraag is of ze echt aan het voorbereiden zijn. Of dat ze zich alleen maar aan het afleiden zijn van waar het eigenlijk over gaat. Dat is dat je naar je zogenaamde achterban gaat en over de ander gaat praten. En over de ander iets zegt, terwijl je niet bezig bent met waar het wezen van het conflict over gaat. Dat ben jij bij betrokken en daar is die ander bij betrokken. Dat noem ik goed beoordelen. Goed beoordelen en toegewijd, dat woord wil ik echt gebruiken, toegewijd voorbereiden. Dan kom je beslagen ten ijs. Je komt op het toernooiveld, je komt op de tafel waar je aan je moet zitten, waar je de ander ontmoet. Daar kom je voorbereid aan. En hier staat, na een korte introductie, staan de criteria. Nou, het eerste zin van de kunst van het oorlogvoeren, die lees ik voor, omdat ik hem magistraal vind en hij ook overal aangehaald wordt. Meester Soen die zei: oorlog is een essentiële staatsaangelegenheid. Het is het gebied waarop over leven en dood wordt besloten en de weg die leidt naar overleving of vernietiging en moet met de grootste zorg worden onderzocht. Dus het eerste wat Sun Tzu doet is, die zet je stil. En die zegt, het gaat hier nu echt ergens over. En die zegt, dit is een van de diepste staatsaangelegenheden. Ik heb lang op deze zin gezeten. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet alleen over staatsaangelegenheden gaat. En dat leven en dood, zoals het hier genoemd wordt, vernietiging of overleving, niet alleen gaat over een fysiek gevecht met een fysieke oorlog. Maar dat het zeker vandaag de dag gaat over je ziel. En dat je vaak, veel vaker dan wij toestaan en willen denken, voor beslissingen komt waarin het eigenlijk gaat over of je ziel overleeft of niet. Veel mensen kiezen vandaag de dag daar helemaal niet voor. En die hebben die keuze helemaal niet. Voor mij is het al een hele tijd aan de hand dat talloze zielen de ernst niet nemen om na te denken en stil te staan bij de baan die ze aannemen, bij de relaties die ze aangaan, bij de dingen die ze doen, bij de manier waarop ze hun tijd besteden, bij de opvoeding. Zo kan ik doorgaan. Voor mij is de strijd op leven en dood, als ik dat op zielsniveau neerzet, vandaag de dag en al heel lang, vanaf 2000, 2001, na die mythische aanslag, waar de wereld daarna in angst was en is, en de crises die daarna geweest zijn, en de manier waarop we het op willen lossen, is de voortdurende vraag: wanneer verkoop ik mijn ziel uit? Daarin zijn de aanwijzingen die de kunst van het oorlogvoeren geeft heel erg goed. Een belangrijke reden om ook dit boek in te gaan. Naar aanleiding van de eerste alinea. De tweede alinea, en dan de bladzijde daarna, gaat over criteria. Criteria zijn de volgende. Daarom, om het resultaat van de oorlog in te schatten, moeten we de situatie taxeren op basis van 5 volgende criteria. En de 2 partijen vergelijken door hun relatieve krachten te beoordelen. Dus hier neem je de positie in dat je niet bij een van die partijen bent. Je beschouwt jezelf als 1 partij. Dat kan je dus. Dat is echt een crisismanagersstandpunt. Dat is belangrijk om te zien. Het zijn letterlijke vertalingen uit het Chinees. Dat staat er niet voor niks. Die 5 criteria die zijn de weg, de Dao. De 2e is het klimaat. De 3e het terrein. De 4e het commando. En de 5e de voorschriften. Nou, hier is natuurlijk wel wat over te zeggen. Het eerste criterium van jezelf en van de ander waar je naar moet kijken, wordt hier de Dao genoemd. Als ik dat modern maak, zonder de oorspronkelijke betekenis te verdunnen, dan zeg ik dat gaat over zingeving. Dat gaat over de wens om in vrede binnen je eigen grenzen verder te leven. En over de compassie waarmee je dat wil. Over de toewijding waarmee je dat wil. Allemaal Dao. Allemaal intentie, zo zou ik het noemen. De basale intentie waarmee je het conflict aangaat. Je kan het ook bezieling noemen. Je kan ook zeggen, het is het wezenlijke waar het mij om gaat. Wat is het wezenlijke waar het mij om gaat en wat is het wezenlijke waar het die ander over gaat? Als het mij over gaat dat ik in mijn eigen land in vrede wil leven, en dat is heel wezenlijk, hoe ga ik dan om met iemand die eigenlijk helemaal niet in vrede wil leven, maar die wel mijn land wil veroveren? Dat zijn 2 volkomen verschillende Dao's. Ik heb de ervaring dat als je het wezen, de intentie van jezelf of een ander, als je die daarbij helpt, van het conflict waar het in jou, bij jou over gaat in dit conflict, als je dat tot je door laat dringen, dat er altijd opluchting is aan de ene kant en een gezonde spanning aan de andere kant. Oké, ja, dit is het. Dat is 1, de opluchting. En het 2e is, en daar gaan we tegenaan. Dat is de opwinding. En dat gaan we doen ook. En dat gaan we zo effectief mogelijk doen. En als er offers gebracht moeten worden, moeten er offers gebracht worden. Maar hier gaat het over. Het is werkelijk, hier sta je. Je voelt dat dit de allerdiepste basis is. En dan ga je de volgende, dat is, noemt hij in de kunst van het oorlogvoeren, noemt Sun Tzu dat, het klimaat. Ja, het klimaat staat er, is licht en schaduw, hitte en kou, op 1 volgende jaargetijden. Ja, daar wordt natuurlijk bedoeld, je moet niet in de vorst gaan optrekken. Je moet niet als het heel hard gaat regenen in het regenseizoen toch een aanval willen doen. Je moet je aanpassen aan dat klimaat. Dat moet je in overweging nemen. En wie neemt dat in overweging en wie niet en wie heeft de middelen om enzovoort. Ikzelf zou dat ook weer, net als door de vorige, de Dao, ook weer actueler willen maken. En zeggen, het klimaat is de algemene sfeer waarin je het conflict plaatsvindt. Is dat een sfeer van grimmigheid? Is dat een sfeer van dat je bijna met je vingers aan de rand van de afgrond hangt? Is dat een sfeer waarin één veel sterker is dan de ander en de één overmoedig is? Is het het klimaat van ik krijg jou wel? Is er nog een klimaat waarin het kan gaan over verzoening of wat iemand werkelijk... En denk daar maar letterlijk over na. In jullie relatie, hoe koud is het? Regent het veel? Is het winter? Of is het zomer? Of is het voor jou winter en voor hem of voor haar zomer? Denk maar in die feitelijke klimaattermen, maar denk wel na over de situatie waarin je zit. Dan wordt dat klimaat wordt een heel levend iets. De sfeer waarin je opereert. Dat is 2. De 3e, het terrein. Het terrein staat hier, duidt op de glooiing van het land. Afstanden, doorgangsproblemen, moet je door een pas heen, of over een pas heen, of door een nauwe kloof. de mate van openheid van het land, waardoor je kan kijken, de geschiktheid van het land voor het inzetten van troepen. In de moeras kan dat, dat zijn nauwe paadjes die daarheen gaan, en als je er omheen moet, kan het een hele lange omweg betekenen. Het zijn de letterlijke dingen waar ze het ook over hadden toen. Natuurlijk, nu nog steeds. De grote rivieren zijn nog steeds in de oorlogsvoering van groot belang. De Tweede Wereldoorlog is daar gestagneerd. En toen waren ze technisch behoorlijk ver. Ze konden de rivieren niet over. Dat is gevaarlijk. Dat is terrein. In Zwitserland is het anders vechten dan in Frankrijk. In de woestijn is het anders vechten dan enzovoort. Als ik dat vandaag de dag, heb ik een heel erg goed voorbeeld. Vandaag de dag leven we in de coronacrisis, waarin we vaak niet weten wat we moeten doen. En ik ken iemand, en dat is het voorbeeld wat ik gegeven, die met jongeren werkt, met scholen. En die had vorige week, het is nu april 2021, de Toren van de Rai afgehuurd voor een hele school. Waarin ze voor het eerst in gigantische ruimtes met alle leerlingen van de school bij elkaar waren voor 4 dagen. Achter elkaar. En er werd gymnastiek gegeven in een zaal van 2x200 meter. En ik vroeg aan hem, hoe heb je dat nou gedaan? Hoe heb je dat nou opgezet? Want je moet wel enig lef hebben om dat te doen. En toen zei hij, kijk, wij hebben eerst het terrein verkend waarin we zitten. Met corona mag heel erg veel niet. Afstand houden, mondkapjes, niet zingen. We hebben allemaal precies verkend. En toen hebben we gezegd, toen die verkenning klaar was, daar hebben we ook een kaart van gemaakt. En hebben we opgeschreven, hebben we gezegd, als we nou toch willen lopen, wat gaan we dan doen? Ja, dan moeten we grote ruimtes hebben. Ja, dan kom je bij de Rai uit. Een zaal van 2x200 meter, moet je ook wel geluid hebben, zodat je de mensen kan bereiken. En je moet wel veel leraren hebben. Dus ik had er 50. Dat hebben we allemaal voorbereid. Maar dat was nadat we het in kaart gebracht hadden welke condities er in het terrein waren. En ik vind dat een heel erg goed verhaal. En sindsdien, het is nog maar een paar dagen, en ik raad het iedereen aan, in welke situatie je ook zit, beschrijf het terrein. Net als je het klimaat beschreef. Regent het, is het koud, is het warm. Ben ik inmiddels in een moeras terechtgekomen? Zit ik in een donker bos? Zijn we in een kloof terechtgekomen? Zijn we afhankelijk van elkaar, maar blijven we strijden? Hoe ziet dat eruit? Wat is dat voor? Hè? Kunnen we ruimte maken? Hebben we een terrein waar de ruimte is? Of is dat terrein er helemaal niet? Dan moeten we het doen met dat er geen ruimte is voor ons. In de coronacrisis een gezin met 3 kinderen thuis, in een klein huis. Hoe doe je dat? Maar je moet het terrein serieus nemen. Nou, dat is terrein. Dus modern, heel modern. Dan de volgende, het commando. Je bestudeert het commando, de commandolijnen. Dat gaat over, is er wijsheid, integriteit, menselijkheid, moed en discipline. Dat zijn allemaal eigenschappen voor een commando. Ikzelf, als ik het moderner maak, dan zeg ik, het commando zijn de bevelsvoeringslijnen. Dat is de ruzie die onderling is voordat je al op missie gaat. De missies die nu door de VN worden uitgevoerd, Congo, Irak, Afghanistan, wat nu klaar is. Daarin was het al van tevoren duidelijk, ik heb daarin gewerkt, dat een aantal groepen of een aantal mensen niet met elkaar op konden schieten. En het is zo dat als er een zwakte in de commandolijnen zijn, dat altijd tot ongelukken leidt. Want dan wordt er niet goed naar elkaar geluisterd. Er wordt maar half geluisterd of niet, of er wordt geminacht, of er wordt het niet serieus genomen. Datzelfde geldt voor een baas, een managementteam, en de laag daaronder en de laag daaronder in een fabriek of in wat dan ook. Ja, wie neemt elkaar nou serieus? Als het niet serieus genomen wordt, die commando, als die niet goed lopen, dan vallen er gaten waardoor er grote verliezen geleden worden. In ieder geval uitgedrukt in energieverlies. In energieverlies. Dus dit is commando. Nou, de vijfde zijn de voorschriften. De voorschriften waren vroeger dat je met vlaggen zijnde. Je kon maar een bepaald stuk schreeuwen, maar vlaggen gingen verder. Mozes zijn er gaan nog veel verder. Dat is de techniek die je gebruikt. Memo's, die we nu maar aan elkaar sturen, helpen vaak helemaal niet meer. Een politiefunctionaris of een wethouder krijgt gemiddeld iedere ochtend 200 mails. Dat zijn voorschriften omdat iedereen op de hoogte moet zijn, die niet meer werken, die geen bijdrage meer leveren aan welk conflict dan ook. Hoe is het met de voorschriften in de ene organisatie en in de andere? Nou, jou, als je in een conflict zit, welke stappen volg jij? Wat vind jij eigenlijk dat er moet gebeuren? Wat vind jij dat vastgelegd moet worden en dat niet vastgelegd moet worden? Want als voor jou alles vastgelegd moet worden, dan kan er geen vertrouwelijk gesprek meer plaatsvinden waarin je op en neer gaat om over zingeving te praten. Daarin moet je vrij zijn. Te veel voorschriften kan beperkend werken. Heel beperkend. Het gaat ook over organisatorische doeltreffendheid. Nou, dit zijn de vijf voorschriften. Die vijf criteria. De DAO, de zingeving, het klimaat, terrein, commando en de voorschriften. Kijk naar de twee organisaties, de twee landen en beslis dan wie het sterkst is. En beslis dan, als jij een van de partijen bent, wat je moet doen en niet. Dat hebben we in de missies geprobeerd. Dat waren asymmetrische oorlogsvoeringen in Afghanistan. Dat is niet gelukt. Wij hebben daar geen vrede gebracht. Wij hebben daar geen veilige regio's gebracht. Dat was wel de bedoeling. Welke vergissingen hebben we nou gemaakt in deze vijf criteria? Goed om over na te denken. Wat natuurlijk aan de orde is, daar heb ik het vorige keer over gehad, is de relatie tussen de vorst en de generaal. Dus diegene die uitvoerend werk heeft in een crisissituatie, die moet een randvoorwaarde krijgen dat hij de baas is. Dat is voor het Openbaar Ministerie, moet dat de politie zijn. Maar in de politie, ook door de verschillende lagen heen, wat is nou wat een teamchef of de groep die op straat gaat, welke bevoegdheden hebben ze nou eigenlijk? Wat mogen ze niet? Als alles gecontroleerd wordt, gaat niemand meer een risico aan. En dat gebeurt steeds meer. Dus je ziet in iedere organisatie op dit moment en al jaren een voorzichtigheid die komt omdat de relatie tussen de baas en zijn ondergeschikte, tussen de vorst en degene die het moet uitvoeren, tussen de leider en de generaal, dat die niet werkelijk het heft uit handen geeft. Ja, dat doen ze niet omdat, en dan komt er een heel verhaal. Maar daardoor wordt de effectiviteit van de bestrijding, van de oorlogsvoering, van de conflicthantering, stukken en stukken minder. Dat is waar we vandaag in zitten. Dan staat er ook nog in hoofdstuk 1 iets heel vreemds. Ineens staat er, oorlog is de kunst van de misleiding. En dan staat er een hele alinea. Daarom, als u kundig bent, lijk onkundig. Als u voorbereid, lijk onvoorbereid. Als u dichtbij bent, lijk veraf. Als u veraf bent, lijk dichtbij. En zo gaat het maar door, hoor. En hierin, toen ik dat tot me door liet dringen, en als je dat zelf ook doet, dan kom je tot de conclusie hoe lang wij bezig zijn om iets in relatie op te lossen. Want wij vinden het niet meer acceptabel om iemand werkelijk als een vijand te zien en hem te misleiden. Dat vinden we eigenlijk niet netjes meer. Dat vinden we eigenlijk niet goed. Wij moeten toch openheid van zaken geven en transparant zijn. Hier staat iets heel wezenlijks. En ik weet daar niet precies mee om te gaan. Maar hier staat. Heb jij werkelijke vijanden die uit zijn op jouw ondergang, jouw dood? Als dat zo is, is misleiding aan de orde. En je voelt, alleen als ik het zeg, shit, dat is een andere werkelijkheid dan het oplossen van. Dat is een andere werkelijkheid dan de mediation. Dat moet ook allemaal. Dat moet allemaal geprobeerd worden. Daar komt dat boek later ook op terug, hoor. In de vele hoofdstukken wordt daarover gepraat. Maar hier, als iemand uit is op jouw dood, of het dan de dood van je ziel is, of de dood, dan moet je misleiden. Dat betekent dat je je anders voordoet dan dat je bent. En dat je daarin volhardt, zodat je door kan blijven gaan met je leven. Ik vind dit, vandaag de dag is dat bijna een taboe. En toch breekt voor mij dit hoofdstuk 1 dit issue open. Ik zeg niet dat ik het antwoord precies weet. Ik zeg niet dat ik de lijn tussen wanneer moet je nou nog proberen om een overeenkomst te sluiten en wanneer kom je tot de conclusie dat je eigenlijk vecht tegen iemand of iets wat je dood wil maken, dat ik dat precies weet. Maar het is wel goed om over na te denken. En dat vind ik het leuke van dit boek. Je komt opeens ergens in dat je denkt, goh, niet zo diep over nagedacht. Dan het laatste punt, staat allemaal in hoofdstuk 1. Dat zijn 2,5 bladzijden beschreven en daar staat wie de meeste punten in de tempel haalt, die zal overwinnen. En er staat een hele alinea, een onbegrijpelijke tekst. Daar heb ik toch alle commentaren op gelezen en ik heb er zelf over nagedacht. En dat gaat over het volgende. Dat gaat over de relatie tussen jou en de Dao. Weet je, de Dao was het eerste criterium. De bezieling, de weg waar het je wezenlijk over gaat. Daarvoor ga je naar de tempel. Dat betekent dat dat heel erg belangrijk is. Dat je zeker weet waar jij, en nou zeg ik het op een heel andere manier, een instrument van bent. Dat het niet meer over je ik-belangen gaat. Maar wat jij dient te doen in deze situatie. En dat wordt voorbereid in een tempel. Of dat stilte bij jou thuis is. Of zoals vroeger een werkelijke tempel. Of dat een altaartje bij jou thuis is. Of een kaars die je aansteekt. In conflicten moeten naar altaartjes gegaan worden. En moeten de kaarsen worden aangestoken. En moet je tot rust kunnen komen in jouw tempel. Terwijl het conflict gaande is. Die les is hoe blijft mijn intentie heel als de spanning van het conflict oploopt. Die intentie blijft heel in de tempel. Einde hoofdstuk 1. En dit is, je zit er nu werkelijk middenin. Nou, vanaf nu gaan we ieder hoofdstuk door. Niet zo uitgebreid als dit, maar soms ook wel. Dank voor het luisteren.